Gemeente, de vergeving van de zonde, dat is het hart van het evangelie. Wezenlijk voor het kerk zijn. Vanavond gaat het over een van de hoogste en ook een van de heerlijkste en rijkste onderwerpen, grondwaarheden in het christelijk geloof. Een fundamenteel onderwerp. Wat is dat nou, vergeving van zonde? Wat betekent dat? En hoe kom ik aan die vergeving? En hoe kan ik zeker weten dat mijn zonden vergeven zijn? Wat een belangrijk onderwerp. Elke zondagavond horen wij uit de 12 artikelen van het geloof, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden. Wat is dat nou? De Heer Jezus die heeft ons leren bidden met onze Vader waarvoor komt. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Kijk, ik kan geloven in de vergeving der zonden. Maar dat is niet genoeg. Ik moet persoonlijk weten dat mijn zonden vergeven zijn. Wil het goed zijn tussen God en mijn hart? Wil het eeuwig goed komen? Vergeving van de zonde. Twee woorden, zonden en vergeving. En dat die nou bij elkaar passen, dat is niet te geloven. Want zonde, ja, wat is nou zonde? Kinderen, wat is zonde? Wat is zonde? Catechisatie schrijf ik wel eens op een bord, op het bord. Zonden. Moet je die N even weghalen. Moet je er een R voor in de plaats zetten. Dan krijg je zonder. Zonden is dus alles wat je zonder God doet, zegt, denkt of nalaat. En wat is dat een massa. Onnoemelijk veel. Zonde, dat is mijn zonde. Dat is diep, dat is ernstig, dat is een zwarte achtergrond. Nee, het is geen achtergrond, het is een afgrond. Een ongelofelijke, duizelingwekkende, diepe afgrond. Een krater. Hoe meer de Heilige Geest me ontdekt aan mijn zonde, hoe meer ik de afgrond zie van dat verderf, die poel, die vuile bron, die rottigheid, die verkeerdheid die er in mijn hart huist. Zonde. Maar vergeving, dat is evenzeer duizelingwekkend. Dat is een duizelingwekkende bergtop van Gods erbarmen. En nou geloof ik, gemeente, dit. Dat je in je leven alle twee die woorden leert kennen, leert spellen met je hart. De Heilige Geest ga je leren wat zonde is, wat jouw zonden zijn. Daar kom je aan de weet en daarmee kom je aan de grond voor God. Maar de Heilige Geest die laat je ook zien wat nou vergeving is. Door het bloed van Golgotha. Dat er bij God vergeving is altijd geweest. En dat is de heerlijkste zegen. De grootste rijkdom. Het allerhoogste wat je ten deel kan vallen. We hebben niet voor niets gezongen in Psalm 32, welzalig is de mens die het mag gebeuren. Is bij u gebeurd? Dat God naar recht hem niet wil schuldig keuren. Welzalig hij wiens zonde zijn vergeven. Daar willen we over gaan nadenken. En ik ga daar twee keer over doen. Omdat ik het zo belangrijk vind. Allereerst ga ik vanavond iets zeggen over vraag 56. Wat gelooft gij van de vergeving der zonde? En dan gaan we die schriftgedeelten een beetje na die ik gelezen heb. Wat zegt de Bijbel daar nou van? En dan de volgende keer bij leven en welzijn, dan gaan we letten op antwoord 56. Ik zet boven de preek bij u is vergeving. Drie gedachten. Ten eerste, die vergeving is bevolen door Jezus. Dat heb ik gelezen in Lucas 24. Bevolen door Jezus. Hij zei tegen zijn discipelen, ga jullie naar de wereld in, begin maar bij Jeruzalem en ga dat maar preken. Bekering tot vergeving van zonden. Bevolen door Jezus. Ten tweede, gepredikt door Petrus. Handelingen 10. Het huis van Cornelius. En ten derde, verkondigd door Paulus. Handelingen 13. We hebben het gelezen in Antiochië. Bij u is vergeving. Bevolen door Jezus. Ten tweede, gepredikt door Petrus. En ten derde, verkondigd door Paulus. Nou gemeente, kinderen, waar denken jullie nou aan bij de vergeving van je zonde? Daar vraag je om toch? Als je 's avonds op bed ligt. Of aan het eind van de dag, de juffrouw op school, de basisschool, de groep waarin je zit. Heere, wilt u al het zondige van deze dag vergeven? De vergeving van... Waar denk je dan aan? Nou, ik dacht vroeger eigenlijk altijd aan iets negatiefs. De Heere doet dan wat weg. De Heere neemt van mij af, hij doet weg, hij wist uit al dat verkeerde, dat foute. En dat neemt hij van me af. En dan dacht ik eigenlijk vroeger altijd aan een winkelier. Een winkelier, een klant komt in de winkel, hè, en die klant die heeft schuld bij die winkelier, zoals dat ging vroeger op een dorp. En zodra de winkelier dan een overschrijving van de klant krijgt, dan tekent hij in zijn kasboek aan dat de rekening betaald is, voldaan. In orde, een zakelijke transactie, de schuld is betaald en daar wordt die winkelier niet warm van en ook niet koud van als ze maar betaald wordt, dan is oké. Maar gemeente, ik wil vanavond aan u duidelijk maken dat de vergeving van de zonde in de Bijbel veel en veel meer is. Het is niet zo dat God een boek bijhoudt waarin onze schuld dan staat en als de Heer, als je dan in Jezus gelooft en als dan zet de Heer daar voldaan in, dan is het oké, dan is het weg. Vergeving in de Bijbel is veel meer. En daar ga ik mijn best voor doen om dat u duidelijk te maken. Vergeving in de Bijbel, dat is geen boekhoudkundige aangelegenheid. Maar dat heeft te maken met het hart van God. Met de instelling, de toeneiging van het hart naar u en naar mij toe. De gezindheid, de genadige gezindheid die God heeft naar ons. En dat is zo groot. Zoveel. Ik ga terug naar het eerste schriftgedeelte. Lucas 24. Lees je met me mee. Lucas 24, vers 47. De Heer Jezus is opgestaan. Hij verschijnt aan zijn discipelen. En dan zien we in Lucas 24, vers 47, het grote gevolg van de opstanding. De inhoud van de blijde boodschap, die wordt hier door de Heer Jezus aan de discipelen verteld. En dat mogen ze gaan verkondigen in de hele wereld. Wat dan? Er staat dat in zijn naam gepredikt mag worden bekering en vergeving van zonde onder alle volken, beginnend te Jeruzalem. Dit is het hele evangelie. En dit is zoveel. Zou je misschien op het eerste gezicht niet zeggen, maar dit is zoveel. Alleen al dat begrip vergeving der zonden, dat staat er zo onvoorwaardelijk, onbeperkt. Er staat niet vergeving van sommige zonden. Er staat ook niet dat gepredikt mag worden vergeving van alle zonden die door mij beleden zijn. Dan zou ik nog geen zekerheid hebben. Want als al alleen die zonden vergeven worden die ik beleden heb, dan zou ik nog altijd in de angst zitten om voor eeuwig verloren te gaan. Want er zijn altijd zonden die ik gewoon niet meer weet en dus ook niet kan beleiden, die ik vergeten ben. Er zijn ook zonden die ik wel gedaan heb, maar die ik als zodanig niet als zonde heb erkend en ingezien. Er zijn zonden die ik gedaan heb waar ik me niet van bewust ben geweest. Psalm 19 zegt David ook, Heere, reinig mij nu alsjeblieft ook van die verborgen zonde die ik onbewust heb gedaan en dat ik niet besef. Vergeving van zonde, nee, niet sommige zonden. Niet alleen die zonde die ik beleden heb, nee, alle zonden. Niet alle zonden tot op de dag van mijn bekering. Mijn eertijds, mijn vroeger, dat is allemaal weg. Nee, het gaat nog verder. Hier is het in de meest ruime zin van het woord. Alle mijn zonden heeft zijn zoenbloed weggedaan. Niet alleen de zonden die ik gedaan heb in het verleden, maar zelfs die ik helaas nog zal gaan doen. Ook die zijn weg. Kunt u dat begrijpen? Ik ga het nog sterker vertellen. En dat snap ik ook niet, hè. Daar kan ik de Heer alleen maar om bewonderen en aanbidden. In beginsel zijn mijn zonden al weggedaan 2000 jaar geleden op het kruis van Golgotha toen Jezus stierf. Toen zijn ze al vergeven. En toen was ik nog ineens geboren. Toen was ik er nog geweest. Had ik nog ineens zonde gedaan. Maar de Heer wist het al dat ik het zou gaan doen. En hij heeft het toen al gedragen in zijn lichaam op het hout. En wat is er toen gebeurd toen ik tot geloof in Christus bewust gebracht werd? Weet je wat er toen gebeurde? Toen ontving ik persoonlijk de vergeving van mijn zonde. Denk daar eens even over na. En je zegt, ja dominee, als het nou zo ligt, kan we raak zondigen, ze zijn toch al vergeven. Maak het dus helemaal niet uit op leef, ze zijn toch al vergeven. Dan heb je er helemaal niks van begrepen. Hoewel het waar is wat ik gezegd heb. Maar als je zo redeneert, dat zij verre, dan heb je er niks van begrepen. Nee, dat is de taal van het ongeloof die je nou uitslaat. Er is bij u vergeving, waarom? Opdat ge gevreesd wordt. Als ik zie dat ik in Gods recht niet kan bestaan en ik zie dat er een ander zich heeft gemeld, de Heer Jezus, en dat hij zich in het gericht heeft gesteld, ik voor u, dan zondig je niet meer goedkoop. Dan ga je de zonde mijden en vlieden, dan wil je God geen verdriet meer doen en zeker niet meer vertoornen, zeker niet meer krenken. Nee, vergeving is er opdat gij gevreesd wordt, opdat ik eerbiedig en dicht bij de Heere zou leven en ver bij het zondige vandaan. Vergeving van zonde. Onbeperkt. Rijk. Ruim. En dan mag dat verkondigd worden, staat er, aan onder alle volkeren. Ook dat vind ik zo treffend, hè gemeente. Onder alle volkeren. Toen God de wet gaf, de 10 geboden, die gaf hij maar aan één volk. Israël. Aan één volk. Toen God met zijn eisenpakket kwam, dat was maar voor één volk. Maar na het werk van de Heer Jezus komt God niet meer met zijn eisenpakket, maar komt God met zijn gaven. Vergeving en eeuwig leven. En dat wordt verkondigd, niet aan één volk, maar onder alle volken. Dat is rijk. Wilt u daarmee zeggen dat alle mensen behouden worden? Nee. Dat wil ik niet zeggen. Er is geloof voor nodig. Vergeving op geloof. Hoe komt het dat velen hier in de kerk geen bewuste vergeving van hun zonde kennen? Omdat ze niet persoonlijk tot geloof zijn gekomen. Daarom. Maar, aan de andere kant zeg ik, vergeving is ook weer niet afhankelijk van ons geloof. Wij zitten er vaak net naast. Vergeving is afhankelijk van ons geloof. Nee, dat ook weer niet. Alsof er van onze kant nog wat moet gebeuren. He, alsof God zit te wachten totdat wij de geloofsprestatie gaan leveren. En dat hij dan als beloning ons de zonde vergeeft. Nee, zo is het ook weer niet. Als ik niet geloof, kan God mij de vergeving niet schenken. En kan hij dus niks doen. Nee, zo ligt het niet. Nee, het gaat hier in de eerste plaats om de gezindheid van het hart van God naar ons toe. God verkondigt hier zonder enige inperking, zonder enige voorwaarde. Voor alle volken vergeving voor alle zonden. Gaat dat maar proclameren, prediken, afkondigen, bekendmaken. Uitroepen aan alle stranden. En dan moet ik niet stiekem zeggen, ja, maar voorwaarde, je moet wel eerst geloven. Natuurlijk is dat geloof wel nodig. Maar niet als een voorwaarde, niet als een prestatie. Hoe moet ik dat duidelijk maken? Ik ga het proberen duidelijker te zeggen. Ik zie het geloof als een raam. Een raam. Een raam in je hart. Het zonlicht schijnt buiten. Het zonlicht straalt buiten. Hoe komt het dat het van binnen donker is? Dat komt niet omdat het buiten bewolkt is. Maar dat komt omdat de ramen dicht zitten, de vensters, de luiken zijn naar beneden, de gordijntjes zijn toe. Daarom. Maar het zonlicht straalt. Je moet wel een open. Kijk, een raam voegt niets toe aan de heerlijkheid van het zonlicht. Maar een raam laat het heerlijke stralende zonlicht schijnen in je hart. Het voegt niks toe, maar het laat wat toe. Dat het van buiten naar binnen komt. Ja. Nou, zo is het nou. Geloof is het raam van je ziel. Waardoor de stroom van de vergeving der zonde naar binnen komt. Geloof voegt niets toe aan de grootheid van de vergevingsgezindheid van God. Maar het laat het toe in je hart. Uiteindelijk is het God natuurlijk die, uiteindelijk is het God die ook de gordijntjes van je ziel, de ramen van je ziel opengooit. Dat is natuurlijk ook zo. Dat is ook zo. Ziet u dat, gemeente? Dat is me veel waard dat u dat vanavond gaat zien. Kijk, wij zitten in de kerk en wij redeneren al, wij zijn zulke egoïsten. We zitten zo egoïstisch in elkaar. Zelfs in het heil zijn we egoïstisch. He, je komt naar de kerk en u moet er wat aan hebben. Ik heb er niks aan gehad, of ik heb er maar weinig aan gehad. Ik. En ik moet er wat mee kunnen, of ik moet wat beleven. Ik moet bekeerd worden. Ik moet vergeving van zonde ontvangen. Wat nut mij, als ik er maar nut van heb. En zo zijn we gericht op onszelf en onze eigen behoeften. We zien de dingen zo vanuit onszelf, maar als het gaat over dat fundamentele onderwerp van de vergeving van de zonde, dan moet u het eens leren zien vanuit Gods kant. En dan zie je dingen die je nooit gezien hebt. Dan zie je dingen, dan zie je dat hart van God zo openstaan. Zo wagenwijd. Die armen van God zo wijd. Vergeving van alle zonden voor alle volken. Vergeving, dat is een proclamatie van het geopende liefdeshart van God. Voor alle mensen. Ik open nu mijn hart voor de hele wereld en voor alle kerkgangers in de Maranatenkerk. Niet eentje uitgezonderd. Dat is het. Dat is het. Kijk, dat nou helaas de ramen dicht blijven zitten. Waardoor het zonlicht niet naar binnen komt stromen. En aan je huis, aan je hart voorbij gaat. Dat is zo jammer. Hier gaat het over de stralende heerlijkheid van het zonlicht. Van het licht van Gods vergevende liefde. Nou. Hoe kan dat nou, dominee? Hoe kan dat nou eigenlijk? In het Oude Testament kwam God eisen, gij zult en gij zult niet, hè, de 10 geboden, aan één volk. En in het Nieuwe Testament gaat God geven aan alle volken. Hoe kan dat nou? Weet je wat dat kan? Dat staat ook in de tekst. En in zijn naam, dat is het geheim, in zijn naam. In de naam, in de wonderbare naam van de Heer Jezus Christus, die gestorven is en die is opgestaan, die een werk heeft volbracht. Dit heeft de Heer Jezus gezegd op de opstandingsdag. 3 dagen geleden was het Goede Vrijdag. En als u en ik zouden kunnen zien wat God zag in dat werk van zijn Zoon, dat hij daarin zo volkomen verheerlijk en genoeg gedaan is. Dat is zo rijk. Als we dat maar enigszins zouden kunnen zien, dan zouden we beter begrijpen waarom God hier zijn hart zo wagenwijd openzet. Omdat God zo volkomen genoeg gedaan, verheerlijk, groot gemaakt is op het kruis door zijn Zoon. Daarom zegt God, en nou bied ik aan alle mensen het allergrootste en het allerheerlijkste aan. Dat is vergeving van hun zonden. Omdat daar 3 dagen geleden een kruis heeft gestaan en een zoon aan heeft gehangen, Gods zoon, als een offer voor de zonde, voor allen die in hem zouden geloven. Vergeving. En wij moeten niet zeggen, ja, dat is alleen maar voor sommige mensen. Dat is alleen maar voor zijn volk, of dat is alleen maar voor de uitverkorenen. Hier, hè, gemeente, hier is de evangelie zo vrij. Ik herinner mij vroeger, daar raakte ik een beetje van in de war. Dat er wel eens mensen waren, die predikanten, die spraken over vrije genade, zonder het uit te leggen. Vrije genade. Ik vond het moeilijk, weet je dat? Waar genade valt, dan valt ze vrij. En dan dacht ik altijd, wat betekent dat nou toch? En dan dacht ik eigenlijk, die indruk werd wel eens gewekt. Waar genade valt, dan valt ze vrij. Dan dacht ik eigenlijk, nou die krijgt het, die valt te beurt. Die mag het gebeuren en een ander mag het niet gebeuren. Hoe je ook je best doet. Zat het nog buiten? Waar genade valt, die valt ze vrij. God is wisselvallig, wisseltuig, heeft aan de een wel, aan de ander niet. Totdat ik ging zien op grond van deze tekst, nee, het ligt heel anders. Weet je wat vrije genade is? Weet je wat vrije toegang is? Als er een orgelconcert wordt gegeven, de toegang is vrij. Dat wil zeggen, het staat voor iedereen open, je hoeft niet te betalen. Dat is het. Vergeving van de zonde, ze staat voor iedereen open. En je hoeft niet te betalen. Iedereen mag komen, kan komen. Dat niet iedereen komt, dat is een ander. We hebben het nog wel eens over. Maar nu gaat het over Gods gezichtpunt. Elk die wil, die mag komen. Wat een heerlijk onderwerp. Goed, de Heer Jezus stuurt ze uit. Ga dat maar prediken, evangeliepredikers, apostelen. Ga dat maar zeggen tegen de mensen. Roep dat maar uit aan alle stranden. En verbreid dat van oor tot oor. Dat evangeliewoord. Nou, dat hebben ze ook gedaan. Te beginnen bij Jeruzalem. Waar is dat vervuld? Nou. Dat is vervuld op de Pinksterdag. Heel letterlijk is dat vervuld. We gaan eens even kijken. In Handelingen 2. Handelingen 2. Het Heer Jezus had gezegd, beginnende van Jeruzalem, dat woord. Handelingen 2. Vers 38. Petrus. Op de Pinksterdag. En hij houdt een preek. En in die preek gaat het over de Heer Jezus, dat hij geleefd heeft en dat hij geleden heeft en dat ze hem aan een kruis hebben gespijkerd, maar dat hij ook is opgestaan door de Vader, is opgewekt en naar de hemel is gevaren. Dus de basis wordt gelegd in zijn naam. Nou, en dan moet het verkondigd worden. En dan komt de conclusie en dan worden ze allemaal, hè, die 3000, die worden getroffen en verslagen in hun hart. Vers 37, ze werden verslagen in hun hart. Wat moeten we doen, mannen, broeders? En dan zien we in vers 38 dat Peter in Jeruzalem, dat hij het bevel van de Heer Jezus letterlijk uitvoert, want er staat er, en Petrus zei tot hen, bekeert u, en in ieder van u worden gedoopt in de naam van Jezus tot vergeving der zonden. Hier wordt de opdracht letterlijk uitgevoerd. Bekeert u. Ja, berouw is wel nodig. Dat hoort er wel bij. Dat hoort er ook bij. Berouw en belijdenis van je zonde. In zijn naam. Vergeving van uw zonde. En we zien, en dan kom ik bij de tweede tekst die ik gelezen heb. We zien in Handelingen 10 dat het verkondigt dat het gepreekt wordt door Petrus ook aan de heidenen. Dat is Handelingen 10. Petrus had trouwens wel een duwtje nodig, hoor. Want ja, in Jeruzalem dat te prediken, dat ging nog wel, vervuld met de Heilige Geest. Maar toen moest hij naar de heidense hoofdman Cornelius. En daar had hij toch niet zo heel erg veel zin in. De Heere God moest hem een duwtje geven om daar ook datzelfde evangeliewoord te gaan brengen. Maar als hij dan eenmaal is, dan doet hij ook hetzelfde als wat hij zei op de Pinksterdag. Dan is hij in het huis van de hoofdman Cornelius. En dan, nou, dan heeft hij dezelfde inhoud van de prediking. Dezelfde boodschappen aan de heidenen. Hij preekt over de persoon van de Heer Jezus. Die geleefd heeft. Die wonderen gedaan heeft. Het volk geleerd heeft. Dat hij gekruisigd is. En dat hij is opgestaan. En dan staat er in Handelingen 10. Vers 42 en 43. Machtige verzen. En hij heeft ons geboden den volken te prediken en te betuigen dat hij degene is die door God verordend is tot de rechter van levenden en doden. En dan staat er in vers 43, deze aan Jezus geven getuigenis al de profeten, dat een ieder, ziet u dat ruim, hè? Een ieder, niet min u, een ieder die in hem gelooft, vergeving van zonde ontvangt, door zijn naam. Door zijn naam. Ziet u dat Petrus hier weer letterlijk uitvoert wat de Heere zei in Lucas? Letterlijk. God is alleen vergevingsgezind, maar dat is hij dan ook helemaal in zijn naam. Nooit en nooit gaat het buiten de Heere Jezus om. En dat moet u goed begrijpen. Het gaat nooit buiten de Heere Jezus om. God is een God van liefde, ja, maar niet buiten de Heer Jezus om. God is een God van genade, maar niet buiten de Heer Jezus om, in zijn naam. Levensgevaarlijk om langs het kruis te reizen naar de eeuwigheid. Ik denk dat God liefde is en dat het straks best wel meevalt, dominee. Eigenlijk geloof ik best wel dat het meevalt. Kijk, als ik nou straks bij die hemelpoort kom en dan zeg ik eerlijk tegen de Heere God dat ik fouten heb gemaakt en dat ik niet volmaakt was en dat ik ook zonde heb gedaan en zo. En ik geloof dat God zo barmhartig is, hij zal me heus wel in de hemel toelaten. Ja, ik geloof wel dat ik naar de hemel ga. Ik geloof wel dat hij me toelaat. Daarom is hij te liefdevol. Zou het waar zijn? Zou het waar zijn? Onze lieve Heer, die laat ons wel toe. Nee. God zegt niet dat hij straks bij die hemelpoort staat, nou goed, jongen, zand erover. Nee, dat het zo gemakkelijk ging. Geen zand erover, daar moest bloed over. Niet uw bloed, een lamsbloed. In zijn naam. Daar moest een offer voor de schuld worden gebracht. Door hem. De toorn van God was zo groot dat hij de zonde moest straffen. Maar gestraft heeft de zoon van zijn eeuwige liefde. Wonderlijke. In zijn naam. Die machtige, wonderbare naam van Jezus Christus. Weet je, ik heb eens gelezen van een christin. En die was langdurig ziek. En die had een dokter, die had haar heel goed begeleid. En ze had ook wel eens een praatje over het geloof natuurlijk. En die dokter die dacht eigenlijk van, ach, mens, als ik straks naar die hemelpoort kom, dan laat onze goede God ons helpen. En dan was zij, ze was ook ad rem. En op een gegeven moment, na een lang traject, werd die vrouw weer beter. En ze was zo dankbaar, zeggen, weet je wat ik doe? Ik ga de dokter eens uitnodigen voor een etentje. Nou, die dokter ging erop in. En toen zei ze zo, want hij is gesprek, het diner. Ze zei, dokter, ik ben u eigenlijk zeer erkentelijk. En ik ben u ook zeer veel verschuldigd, zeer veel dank verschuldigd. Maar ik ben u ook een zeer grote doktersnota verschuldigd. En dokter, ik biecht u dat eerlijk op. Ik biecht het eerlijk op. Ik herken dat. Ik kom er ronduit vooruit dat het een big bill is. Een grote rekening. En dan hoop ik maar dat u, nadat ik dat zo eerlijk heb opgebiecht, dat u daarmee genoegen neemt en dat u de nota pakt en dat u die gevoeglijk verscheurt en zo in de prullenbak doet. Daarmee afgedaan. Nou, toen begon die dokter, want hij snapte het, die begon een beetje te glimlachen. En toen zei hij, wat werkt in de theologie, dat werkt niet in de geneeskunde. En toen zei die christin, die zegt, ja, maar wat niet werkt in de geneeskunde, dat werkt ook niet in de theologie. Want dokter, er moet betaald worden. Er moet betaald worden. Want zonder bloedstorting is er geen vergeving. En hoe is er nou betaald? Niet door een schrap, door de boekhouding. Maar dat God nou zijn hart leeg gaf in de gave van zijn zoon. Waarom? Die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen heeft betaald. Ziet u dat Petrus dat ook brengt? Vergeving van zonden door zijn naam. En dan zie ik vervolgens, en dan kom ik bij mijn derde gedachte, dat het ook verkondigd is door Paulus. Diezelfde boodschap. Dezelfde grondwaarheid, dezelfde fundament van het heerlijke evangelie. Handelingen 13. Paulus, de apostel van de heidenen. Geroepen en getrokken en gered door de Heere zelf. Die verscheen als de Heer der heerlijkheid uit de hemel. Je bent mijn uitverkoren vat, Paulus, en ik ga je zenden naar de koningen, naar de heidenvolkeren. Te getuigen van wat je van mij gehoord en gezien hebt. Ik zend jou, staat er ergens in handeling, ik zend jou naar de volken om hun ogen te openen. Dat die raampjes van hun ziel open gaan. Dat het hier langer, niet langer meer koud en muf en kil en dor en donker blijft. Maar dat het open gaat. Zodat het licht naar binnen stroomt. De vergevende genade van God. En daarom stuurt Christus Paulus naar alle mensen. om dat te brengen. Nou is hij daar in Antiochië in Handelingen 13. En dan zien we dat Paulus nou dezelfde boodschap weer heeft als Petrus verkondigd heeft en wat Jezus bevolen had. Dan verkondigt hij daar in Antiochië, verkondigt hij ook het leven, het lijden, het sterven, de opstanding van de Heere Jezus. En dan komt hij in vers 38 tot de conclusie, Handelingen 13 vers 38. Maar hij die God heeft opgewekt, heeft geen verderving gezien. Zo zij u dan bekend, proclamatie, afkondiging. Zo zij, bediening der verzoening. Zo zij u dan bekend, mannenbroeders, dat door deze u vergeving der zonden verkondigd wordt. En dat van alles waarvan gij niet kon gerechtvaardigd worden door de wet van Mozes, door deze en ieder die gelooft, gerechtvaardigd wordt. Door deze. In de persoon van de Heere Jezus die ik hier zojuist heb gepredikt, zegt Paulus, in wat hij is en wat hij gedaan heeft. Hij die als zondoffer zijn leven gaf, als een offer voor de schuld. Dat in ieder die gelooft, dat de ramen van de ziel opengaan. Dat Gods vergevende genade binnenvloeit. En dat doet God met de grootste vreugde, weet je dat? Je zonde vergeven. Dat kan vanavond nog. Nu al, terwijl je zit te luisteren. Op het moment dat er een keertje komt. De gordijntjes weggeschoven wordt. Valt er al licht in je ziel. Paulus heeft het heerlijk gepreekt. Ook in zijn brieven. Ga ik nou u verder op in. Dat moet u zelf maar eens in een concordantie nakijken. Ook in de brieven. Maar die spreekt over het bloed van de Zoon van Gods liefde. Waardoor de vergeving van de overtreding is. Kinderen. Ik zou zo graag willen dat je het vanavond een beetje snapt. Want het is ook voor jullie belangrijk dat je zonde weggedaan wordt. Ik denk aan die bekende gelijkenis van de verloren zoon. Daar zie je dat zo prachtig uitgebeeld. Door de Heer Jezus verteld. Wanneer kreeg die jongen nou vergeving van zijn zonde? Toen hij opstond en naar zijn vader terugging? Nee, toen nog niet. Toen hij zat aan tafel bij het gemeste kalf, toen had hij het al lang ontvangen. Weet je waar die jongen vergeving van zonde ontving? Weet je waar? Buiten op straat. Buiten op straat. Aan de kant van de weg. Buiten het huis. Toen hij terugkwam. Met lood in zijn schoenen. Door schuldbesef getroffen en verslagen. Dat heb ik mijn vader aangedaan. Ik heb geleefd zonder, met een R. Zonder mijn vader. Jarenlang. En ik kwam terug. En hij liep met lood in zijn schoenen. En die vader die rende. En op het moment dat die vader nou zijn armen om die jongen heen slaat. En hem aan zijn hart drukt. En hem bovendien nog een kus geeft ter verzoening. Waren de zonden weg. Hij wilde het nog zeggen. Vader, ik heb gezondigd in de hemel en voor u. Ben ik me waard uw zoon genaamd te worden. Maar die vader die laat niet toe om hem verder te praten. Kijk. Kijk, daar zie je het nou zo mooi, gemeente. Kijk, wij denken vaak, ja, vergeving, dat kan, maar je moet eerst geloven. Je moet eerst geloven. Nee. Ja, het kan niet zonder. Maar kijk, die vader die staat niet te wachten op die jongen komt terug, hè. Die jongen komt terug. En dan staat die vader te wachten en dan wacht die vader van, ik wil eerst wat van je horen. Ik wil eerst horen dat je sorry zegt, dat je excuses aanbiedt. Ik wil eerst horen dat het je spijt. Dat je vergeving aan me vraagt. En als je dat doet, dan pas sla ik mijn armen om je heen. Helemaal fout, zo is het niet. Die jongen die kwam wel terug hoor, en die wilde het wel zeggen, maar niet als voorwaarde. Dat ging vanzelf. Maar die vader was sneller. En voordat die vader dat nou goed en wel gehoord heeft, waren die armen al om hem heen. Dat is nou dat geopende vaderhart van God. En er is niks hogers. Niks hogers. Dan te liggen in de armen van vader. En er is niks rijkers dan je moederhoofd met je vette haren. Als een viezerik. Met je moederhoofd te liggen aan het hart van je vader. Je hemelse vader. En daar dat hart te voelen kloppen vol liefde voor jou. Ziet u dat het meer is dan een boekhoudkundige aangelegenheid van even een schrap en een handtekening en weg? Nee, het heeft te maken met het hart van Vader. Vergeving. Tenslotte. Dominee, hoe kan ik nou weten? We hebben het gezien van Gods kant. We hebben vanavond iets mogen zien, althans ik. Ik hoop u ook een beetje. Even mogen blikken in het vaderhart van God. Ja, hoe weet ik dat nou zeker, dominee? Hoe weet ik dat mijn zonden vergeven zijn? Nou, dan zeg ik tenslotte nog bij. Dan maar net zoals die jongen, hè? Net zoals die jongen. Ik zal opstaan, ik ga terug. Jarenlang geleefd zonder, ik ga terug. En dan zal ik het tegen hem zeggen, nog voordat ik vanavond ga slapen. Vader, ik heb gezondigd. Want dien wij onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om nou al die zonden te vergeven. Te reinigen door dat bloed. Ja, zonde belijdenis en zonde vergiffenis. Het gaan wel samen, dat wel. Net als de verloren zoon voor het is. Net zoals David, nadat hij al lang een kind van God was. Ik beken, o Heer, aan u oprecht mijn zonde. Welzalig hij wie zonde zijn vergeven. De Psalm 32, daar begon hij mee. Ja, maar hoe heb je daar nou deel aan gekregen, David? Ik beken, o Heer, aan u oprecht mijn zonde. Verborgen kwaad dat in me werd gevonden. Ik beleed na ernstig overleg mijn boze daan. En toen pas direct daarachteraan. Gij naamt die gunstig weg. Ja, dat heb je nodig als je voor het eerst tot God gaat. Maar je hebt het ook nodig als je al lang door genade een kind van hem geworden bent. Als je God mag zien als een verzoend God en Vader. Abba, lieve Vader. Maar weet je, dan wordt er zo vaak en zoveel, wordt de gemeenschap verstoord tussen God en mijn hart. Herkent u dat? En dan komt er weer wat tussen de gemeenschap, tussen God en mijn ziel. En dan wordt de verhouding met Vader weer verstoord, dan ligt er weer wat tussen. U weet, ik heb drie kinderen. En het zijn en blijven altijd mijn kinderen. Maar het zal net zo zijn als met u en in ons gezin, ook in de pastorie. Kinderen zijn ook wel eens ongehoorzame kinderen. En dan blijven het je kinderen. Maar er zit wat tussen. De verhoudingen zijn op dat moment verstoord. Ja? En weet je wat er dan gebeurt? Dan is de spanning in huis. Dan is de vrede weg. Dan is het relaxte, het ongedwongene, de harmonie is dan weg. En dan voel je dat. En je kan dat proberen te verbergen. Maar als je op een gegeven moment en nou vergeving wordt gevraagd. Sorry wordt gezegd. Dat had ik niet moeten zeggen, niet moeten doen. Ja, dan worden de verhoudingen, die worden dan weer goed. Dan merk je dat. En zo werkt dat nou bij de Heere ook. Je voelt heel goed als je Gods gunst gaat verliezen. Je voelt het heel goed als je de vreugde van het heil in de Heere kwijtraakt. Dan zit er wat tussen. En dat ligt niet aan Gods kant. En dan moeten wij weer naar de Heere toe. En dan moeten we het maar eerlijk zeggen. Belijdenis. Kinderen, als jullie nou s'avonds gaan slapen, hè, dan hoor ik in het kindergebedje wat je opzegt, dan hoor ik, ik ga slapen, ik ben moe. Schoon mij zonde velen zijn, maak om Jezus wil maar rein. Ja. Ja. En dan zijn we aan het eind van de dag en dan vragen we vergeving. Heere, wilt u al mijn zonden van deze dag vergeven? Eigenlijk is dat heel goedkoop, weet je dat? Om dat te bidden. Heer, wilt u al mijn zonden vergeven om Jezus wil? Amen. En dan duik je bed in. Schuld, zonde, belijdenis, dat is niet vragen, Heer, wilt u allemaal even vergeven? Nee. Schuld, zonde, belijdenis, dat wil zeggen dat je je zonde ook voor God bij naam en toenaam noemt. Ik zal nooit vergeten die ene keer, hè? Ja. Vaak brengt de moeder de vrouw en de kinderen naar bed, maar af en toe doet vader het ook als hij thuis is. Jaren geleden en een kindergebedje werd opgezegd. Schoon mijn zonde velen zijn en ik onderbrak. En ik zeg kind, wat heb je dan voor stouts gedaan vandaag? Schoon mijn zonde velen zijn, wat heb je dan voor stoute dingen gedaan? Niks. Nou, waarom bid je het dan? Een beetje dan. Het kan ook wel eens andersom. Schoon mijn zonde velen zijn. Of dat moeder naar vader stuurt. Herkent u? Dat moeder naar vader stuurt. Gaat maar tegen papa zeggen. En papa, wilt u vergeven? Ja, wat heb je dan gedaan voor stouts? En hij moet zeggen. En dat is veel moeilijker om het te zeggen dan even gauw om vergeving te vragen. Weet je wat God wil? Dat we gaan zeggen. Dat we de zonde bij name, bij toename gaan noemen. De foute dingen die we hebben gedacht. Die vinger naar een ander. De foute dingen die we hebben gezegd. De foute dingen die we hebben gedaan of die we hebben nagelaten. Kijk, bidden om vergeving, dat heeft niet zoveel zin. Als er geen bewustzijn is van zonde, dan is het waardeloos. Weet u wat u en ik en wat mijn kinderen en wat uw kinderen nodig hebben? Dat is een besef, een bewustzijn, een oefening in ons geweten van als het misgaat. En om dat ook eerlijk te erkennen. Niet zo algemeen, maar één voor één. Dat is het. Erkennen van je schuld. Voor God. En waar dat gebeurt, dan neemt de Heer dat helemaal weg. Gemeente, ik heb een hoop gezegd. Ik vind het een geweldig onderwerp. Ik ga eindigen. Kinderen? Ja, ik denk aan jullie. Ik denk aan jullie. Kinderen. Ik heb vanavond willen zeggen, zie het nou eens vanuit wat God zo graag zou willen. Het hart van God. Bezie het nou zo eens. Ik heb voor jullie een voorbeeld. Ik ga maar eindigen. De rijkdom van de genade van Vader. Luister kinderen. Was een vader. En een fruitteler. Een grote boomgaard. En die boomgaard die stond vlakbij een spoorbaan. Treinrails. Vlakbij een NS-station. Nou, die vader die had een zoon. En dat ging aanvankelijk heel goed. Maar op een gegeven moment ging dat helemaal verkeerd. Ontaard. Vader en moeder waren gelovige ouders. Maar die jongen die wilde er vandoor. Weggelopen de wereld in. Ouderlijk huis verlaten. Verdwenen. De grote stad in. Weg. Je kan je voorstellen wat een verdriet dat gaf. Bij die ouders. Gingen jaren voorbij van verdriet. Hoorde nooit meer wat van die jongen. Totdat God die jongen in zijn kraag grijpt. En hem omzet. En hem tot verandering brengt. Na veel strijd krijgt hij vrede met God. En dan begrijpt u het wel. Als je hart dan zacht geworden is. Als je vrede met God. Dan wil je ook vrede maken met de mensen waar je ruzie mee gemaakt hebt. Die jongen die wilde terug naar huis. Die wilde terug naar huis. Die kreeg verlangen om naar huis terug te keren. En het om het goed te maken met zijn ouders. Met schuldbelijdenis dat wel. Maar hij wist er niet, hij was er niet zeker van of die door zijn ouders zou worden ontvangen. Of die hem wilde vergeven. Hij had hun ook zoveel aangedaan. Nou, wat deed hij? Hij schreef een brief. En hij schreef in die brief, lieve vader en moeder. Op die en die dag, dan kom ik langs met de trein. Dan rij ik voorbij het huis. En als jullie me nou bereid zijn om te ontvangen, zou u dan alsjeblieft een wit lint willen hangen in de appelboom vlakbij de spoorweg. En als jullie het niet doen, nou ja, dan rij ik door. Nou, de dag kwam. De jongen die zat natuurlijk vol spanningen in de coupé bij het raam. Er ging heel wat in die jongen om. Hij zag al die bekende plekjes waar hij jarenlang niet geweest was. En nou opeens zag hij ze weer. Gelukkige dagen. En dan was hij niet ver meer van zijn ouderlijk huis. De trein reed al wat langzamer. Hij sprong op. En hij tuurde uit het venster. En daar kwam de boomgaard. Daar was die. En hij zocht naar die ene appelboom vlakbij het spoorweg. Hing er een wit lint in? Hing er een wit lint in? Hij keek naar buiten. En hij schoot vol. Want hij zag. Die ene appelboom. Die hing helemaal. Nee. alle bomen van de hele boomgaard, die hingen helemaal vol met witte linten. Looft hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij genadig wil vergeven. Amen. We gaan zingen Psalm 103, vers 2 en 6.